Goedemorgen. Fijn om vanmorgen weer in uw midden te zijn, om u te ontmoeten. Maar boven alles om de Heere te ontmoeten. En wat een voorrecht dat we inderdaad ook die mooie liederen mogen zingen. Ik kom uw heiligdom binnen. Dat we mogen weten dat de voorhang is gescheurd. Dat wij vrijmoedigheid hebben om te naderen tot onze Heere, onze Heiland. Met Hem te mogen spreken. Onze dankzegging bekendmaken. En maar ook de dingen die ons zo bezighouden in onze persoonlijke leventjes. Maar ook om ons samen te stellen onder het woord van de Heere God. En ik ga met u vanmorgen een aantal teksten lezen. We beginnen maar bij het begin, in Genesis. En dan gaan we door de Bijbel bladeren. Een beetje schrift met schrift vergelijken. Genesis 1. En dan lezen wij vanaf het 9e vers. En God zeide dat de wateren onder de hemel op één plaats samenvloeien en het droge tevoorschijn komen. En het was al zo. En God noemde het droge aarde en de samengevloeide wateren noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. En God zeide dat de aarde jong groen voortbrengen, zaadgevend gewas, vruchtbomen die naar hun aard vruchten dragen, welke zaad bevatten op de aarde. En het was al zo. En de aarde bracht jong groen voort, gewas dat naar zijn aard zaad geeft en geboomte dat naar zijn aard vruchten draagt, welke zaad bevatten. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de derde dag. Tot zover de eerste schriftlezing. Nou hoop ik dat u iets is opgevallen van wat we hebben gelezen. Want het laatste vers, vers 13, dat zegt: toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de derde dag. Het was avond geweest, het was morgen geweest, de derde dag. Ja. Is het u opgevallen dat onze dagen heel anders beginnen? Want ja, wij beginnen met licht. En dan brengen we de dag door en onze dag eindigt in de duisternis. Want ja, vanavond wordt het weer donker, toch? Ja. Bijbelse dagen is net andersom. Het was avond geweest, het was morgen geweest, de derde dag. Dus nogmaals, als wij het over de dagen hebben, dan begint het bij ons, bij de ochtend, en wij eindigen bij de avond. De ochtend is voor ons het begin van de dag, en de avond is voor ons het eind van de dag. Maar eigenlijk is dat dus niet bijbels. Nou zijn er wel veel meer dingen in ons denken en in onze gewoonten die zijn ontstaan, die niet bijbels zijn. Want als ik u nu vraag, wanneer begint de Sabbat? Die begint 's avonds. Ja. De Sabbat begint op de avond. Dus die dag begint dus niet met een ochtend, maar met een avond, de nacht. En het tweede deel van de dag, dan is het licht. Want de Sabbat eindigt dan met de zonsondergang. Dus als zo'n dag geweest is, dan is dus de dag voorbij. En dat eindigt met het licht. Het is dus avond geweest en het is morgen geweest. Een heel bijzonder principe wat de Bijbel ons hier laat zien, broeders en zusters. Weet u, ik zei net al, wij beginnen met opstaan met licht en wij eindigen in de duisternis. Misschien is dat ook wel het beeld van de mens. De mens die opstaat, die denkt in eigen kracht te kunnen beginnen. Maar ja, aan het eind van de dag komen we tot de ontdekking dat we vermoeid zijn. Nou ja, wij gaan er dan maar weer bij liggen. In de hoop dat je de volgende dag weer wakker mag worden. Eigenlijk geen opbeurende gedachte. Bijbels gezien is het dus net andersom. Het begint met duisternis. Nou ja, dat is ook het principe van God uit, hè? Want de Bijbel zegt, Romeinen 13 is het geloof ik, vers 12 als ik het goed heb. Deze dag waarin wij leven is de dag van de duisternis. De nacht is ver gevorderd, zegt Paulus daar. En de dag is nabij. Ja. En dat vinden we dus ook hier in het boek Genesis. De duisternis die wordt verdreven door de zon. Vind ik altijd mooi. Dat was gisteren zeker het geval, vandaag iets minder. Maar als je dan opstaat en de zon staat hoog aan de hemel. En de zon is een beeld van God. Psalmist, hè? God is ons een zon en schild. De zon is een beeld van de Heere God. Dus als ik 's morgens wakker mag worden en ik zie dat de zon weer hoog aan de hemel staat, ja, dan denk ik aan de Heere God. En zoals de Heere God inderdaad is opgestaan in de zoon, hè, waar de zon een beeld van is, zo staat de zon 's morgens op, hè, in onze begrippen. En wat doet die zon? Die zon die verdrijft de duisternis, die zorgt dat het licht wordt. Nou, toen de zon van God over mij, over uw leven opging, toen werd ook de duisternis uit ons leven verdwenen en verdreven. Wij kwamen te staan in het licht met de Heer Jezus. En zoals de zon 's morgens dus inderdaad de duisternis doet verdwijnen en de aarde verwarmt met zijn warmte, met zijn licht en alles doet groeien en bloeien, zo is het ook de zon der gerechtigheid, God zelf, die het licht maakt in onze levens. En die ook in onze levens zorgt voor warmte, voor liefde, voor groei en voor bloei. Het zijn vaste principes die in de Bijbel altijd weer tegenkomt. Dus vandaar ook, als ik zeg, als ik de zon zie opstaan, dan denk ik aan de opstanding. Ja. En wij hebben deel aan die opstanding. We hebben daar ook vorige week met Pasen bij stilgestaan. Elkaar toegeroepen, de Heer is waarlijk opgestaan. Nou, dat vind je ook hier in de Bijbel. Wij weten dat de opstanding van de Heer Jezus, die vond plaats op welke dag? Op de derde dag, ja. De derde dag in de Bijbel heeft altijd te maken met opstanding. En het mooie is dat dat soort waarheden al opgesloten liggen in het eerste boek van de Bijbel. Genesis is het boek van het begin. En je vindt heel veel Bijbelse principes, die vind je dus ook terug in het eerste Bijbelboek, het boek Genesis. En ik heb met u gelezen over de derde dag. En wat gebeurt er op die derde dag? Nou, God brengt scheiding tussen het droge en de wateren. En wat gebeurt er dan? Het droge, dat staat als het ware op uit het water. Het komt tevoorschijn. Ja. Dus eigenlijk vind je het principe van opstanding hier al in Genesis, als het gaat om het feit dat de aarde opstaat, omhoog komt en de wateren scheiden zich. En als de aarde opstaat vanuit dat water, dan komt er vaste grond. Nou, dat zongen we zojuist. Ik heb de vaste grond gevonden. Ja. Dus het principe van de opstanding kom je al tegen op de eerste bladzijde van de Bijbel. En toevallig, natuurlijk niet toevallig, maar vindt dat plaats op de derde dag. En als je nou vanmiddag tijd hebt, dan pak je een concordantie of een getallenconcordantie. Dan ga je eens in je Bijbeltje zoeken waarover de derde dag gesproken wordt. En dan zult u zien dat het dikwijls te maken heeft met opstanding. Nou, hier is dat de eerste keer in de Bijbel. De wateren vloeien samen naar één plaats en het droge komt tevoorschijn. Nou, als de wateren vloeien naar één plaats, dan komt inderdaad het droge naar boven. En de wateren in de Bijbel is altijd het beeld van oordeel. Van oordeel. De aarde bevond zich als het ware onder het oordeel. Het was een gevallen schepping. En God brengt daar nieuw leven in. God brengt die aarde omhoog, waardoor er vaste grond ontstaat, broeders en zusters. Ja. De aarde blijft dus niet onder het water, maar komt tevoorschijn, wordt zichtbaar. En vervolgens gaat er dan ook iets groeien op die aarde. En die God zegt niet van, nou aarde, nou ben je naar boven gekomen, nu moet je maar vrucht gaan dragen. Nee, dat zat er al in. Dat zat er al in. Ja, ook een geweldig wonder is dat. De aarde komt tevoorschijn. En wat gebeurt er dan? Het zaad wat erin zat en al het andere wat erin zat, dat komt tot vrucht, dat gaat vrucht dragen. Nou ja, als je dat nou doortrekt naar u en mijn leven, toen ik tot wedergeboorte kwam, toen ik vaste grond onder mijn voeten kreeg, toen ik in het licht van de Heer Jezus Christus kwam, toen de zon der gerechtigheid over mijn leven openbaar werd en mijn leven verwarmde, toen kwam er ook vrucht in mijn leven. Dat zat er al in. En God heeft dat tot bloei laten komen. De apostel Paulus zegt ook in de Efezebrief dat wij in Christus Jezus geschapen zijn tot goede werken die Hij van tevoren bereidt. Het is dus Gods werk, ja, wat Hij van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Als je tot geloof, tot wedergeboorte komt en je wordt verwarmd door het woord van God, door de liefde van God, dan komt er vrucht in je leven. Liefde, blijdschap, vriendelijkheid, zachtmoedigheid, verdraagzaamheid, zelfbeheersing, vul maar op. Vrucht van de geest van de Heere God. Ja. En dat kan dus niet in eigen kracht, maar dat is een werking van de Heere God. Zoals ook hier in de schepping op de derde dag God de aarde tot bloei laat komen. En er jong groen en vruchtgevend gewas en vruchtbomen voortgebracht werden. En hoe kwam dat? Wel, omdat God dat erin had gelegd, broeders en zusters. En dat mag ook zo in onze levens gaan gebeuren. En dat is een geweldig wonder. Ja, heel bijzonder is dat. Dus dit is de eerste keer in de Bijbel dat op de derde dag sprake is van opstanding. De aarde staat op uit het water. Een andere keer dat we het in de Bijbel vinden, dat vinden we in het boek Jona. Ik had u al gezegd, we gaan een beetje schrift met schrift vergelijken. Ik ga met u naar Jona. Amos, Obadja, Jona, Micha, daar moet je dat zoeken, hè? Jona. Op zich geen onbekend gedeelte, denk ik. Want Jona die krijgt de opdracht van de Heere God om het evangelie uit te dragen. Alleen Jona is ongehoorzaam. En wat gebeurt er? Jona vlucht. En Jona komt op een schip in de wateren. En dan lees ik in Jona 2. Nou, ik begin in vers 17 van het vorige gedeelte. Hoofdstuk 1. En de Heere beschikte een grote vis om Jona in te slokken. En Jona was in het ingewand van de vis 3 dagen en 3 nachten. En Jona bad tot de Heere zijn God uit het ingewand van de vis. Hij zeide, ik riep uit mijn nood tot de Heere en hij antwoordde mij. Uit de schoot van het dodenrijk schreeuwde ik. Gij hoordet mijn stem, gij had mij geworpen in de diepte in het hart der zee en een waterstroom omving mij. Al uw brandingen en uw golven gingen over mij heen. En ik zeide, verstoten ben ik uit uw ogen, zou ik ooit weer uw heilige tempel aanschouwen. En dan gaat dat gedeelte even verder, dat doe ik omwille van de tijd. En dan staat er in vers 10, vers 9, maar ik met lofzegging wil ik aan u offeren, wat ik beloofd heb wil ik betalen, de redding is des Heren. En de Heere sprak tot de vis en deze spuwde Jona uit op het droge. En wanneer gebeurt dat? Ja, op de derde dag. Net als ook in Genesis, de aarde opstaat vanuit het water, opstanding, op de derde dag. En zo is het ook hier Jona. Hij komt in een schip op de wateren vanwege de ongehoorzaamheid. Hij wordt overboord gegooid. God beschikt een vis die hem opslokt. En wanneer komt Jona weer op het droge? Wanneer krijgt hij weer vaste grond onder zijn voeten? Ja, op de derde dag. Ja, dat moet ook wel, want dat is gewoon Bijbels principe. Als Jona uitroept aan, in het gedeelte van hoofdstuk 2, het heil is des Heren, de redding is des Heren, dan komt Jona tot wedergeboorte. Hij was als dood en begraven in de wateren. Maar hij roept vanuit het binnenste van dat zeemonster, het heil is des Heren, En op de derde dag komt Jona op het droge. En het mooie is dat Jona natuurlijk een geweldig type is, een beeld van de meerdere van Jona. Kijkt u maar eens in het Matteüs-evangelie. Het Matteüs-evangelie. Daar lees ik in het 12e hoofdstuk. Matteüs 12 vanaf vers 38. Matteüs 12 vanaf vers 38. Je ziet dat er driftig gebladerd wordt. Dat doet me deugd. Daar staat vers 8. Toen antwoordden hem enige der schriftgeleerden en fariseeën en zeiden: Meester, wij zouden wel een teken van u willen zien. Maar hij antwoordde hun en zeide: Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona de profeet. Want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des Mensen in het hart der aarde zijn 3 dagen en 3 nachten. En wat je dus ziet, dat de geschiedenis van Jona dus een heenwijzing is, een schaduwbeeld naar de grote Jona, de Heer Jezus. En zoals Jona 3 dagen en nachten in het binnenste van het zeemonster was, zo zou de Heer Jezus 3 dagen en nachten zijn in het binnenste van de aarde. De Efezebrief zegt ook, hè, dat hij is nedergedaald naar de lagere aardse gewesten. Nou, dat wordt dus vooraf geschaduwd in het boek Jona. Waardoor je dus weer ziet hoe christocentrisch de Bijbel is. En hoe alles in de Bijbel getuigt van de persoon van de Heer Jezus. Dat begint dan in Genesis. Als God het licht maakt. God sprak en het werd licht. En de Heer zegt: Ik ben het licht der wereld. Dus daar word je al bepaald bij de Christus. En als het gaat om de aarde die opstaat vanuit het water, daar vind je dus het eerste beeld in de Bijbel van de opstanding. En hier in Jona, je zou kunnen zeggen, het is een soort van wedergeboorte van de aarde. En hier in Jona zie je dat Jona dood en begraven is, maar God zorgt ervoor dat hij opstaat als het ware vanuit de dood, op de derde dag. En dat gebeurt als hij roept: het heil is des Heren, broeders en zusters. En toen ik voor ruim 40 jaar terug heb uitgeroepen: het heil is des Heren, ja, toen kwam ik ook op het droge. Toen werd ook ik wedergeboren. En ik hoop dat u dat ook allemaal kent in uw leven. In Matteüs 16, ik weet niet of u dat nog bij de hand heeft, Matteüs 12, een paar bladzijden verder. Maak er nog even een bruggetje naar Israël. Want in Matteüs 16, vers 4, daar staat: Een boos en overspelig geslacht, en dan gaat het over Israël. Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, en het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona, en hij verliet hen en ging heen. Dus de geschiedenis van Jona, broeders en zussen, heeft dus een dubbele strekking. Enerzijds bepaalt ons dat bij het feit dat het een beeld is van de Heer Jezus, zoals Jona 3 dagen, 3 nachten in het binnenste van die vis was, zo zou de Heer Jezus zijn in het hart der aarde. En hij stond ook op de derde dag. Maar vervolgens is de geschiedenis van Jona ook een beeld van Israël. Want wat zegt Matteüs 16? Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken. gaat dus over Israël. En wat is dat teken dan? Wel, het zal geen ander teken ontvangen dan het teken van Jona. Dus Jona is dus een beeld, A, van de Heer Jezus, en B, ook een beeld van het volk van Israël. Ik zei in het begin al, aan Jona was de opdracht gegeven om het evangelie uit te dragen. Ga naar Nineveh. Maar hij was ongehoorzaam. Aan Israël zijn de woorden Gods toevertrouwd. Israël was het volk wat God wilde gebruiken om het evangelie bekend te maken. Gaat in de toekomst ook nog gebeuren. Hè? Want de opdracht die God ooit gaf aan de 12, ja, die is maar ten dele vervuld. Nadat de koning is verworpen en het koninkrijk is uitgesteld. En dan komt er een andere fase in Gods heilsplan. Dan komt Paulus op het toneel. En die komt dan ook met een andere boodschap. Namelijk de prediking van het evangelie van de genade van God. Terwijl die 12 waren geroepen om te prediken het evangelie van het koninkrijk. Dat zou ook gepaard gaan met wonderen, met tekenen en met krachten. Alleen dat is toen uitgesteld doordat de koning is verworpen. En in de toekomst zal Israël, dus niet die 12, maar een veelvoud van 12, namelijk die 144.000, 12.000 uit elke stam, die zullen de opdracht die God gaf aan die dagen aan de discipelen gaan vervullen. En dan zullen ze inderdaad het evangelie van het koninkrijk gaan prediken. En dat zal dan ook weer gepaard gaan met krachten, met wonderen en met tekenen. Dat hoort bij dat evangelie en bij die prediking. Voor die tijd die aanstaande is. Dus Jona is dus enerzijds een beeld van de Heer Jezus in zijn dood en opstanding. Maar anderzijds is Jona ook een beeld van Israël. Want dat overspelige geslacht zou geen ander teken ontvangen dan het teken van Jona de profeet. En broeders en zussen, zoals Jona destijds verborgen was onder de wateren, zo is Israël vandaag verstrooid onder de volkeren. En wat zegt Openbaring 17 vers 15? Dat de wateren zijn de volkeren. Dus dat is het beeld wat God gebruikt. Israël is vandaag verstrooid onder de volkeren. Maar daar komt een einde aan. En het einde daarvan, dat zal zijn op de derde dag. Want op de derde dag, en dan gaan we even naar Hosea. Hosea. Hosea, daar staat in hoofdstuk 6, Hosea hoofdstuk 6 vers 1, daar staat, komt, laat ons wederkeren tot de Heere, dat is de voorwaarde, hè? Net als bij Jona, het heil is des Heren. Dat is de voorwaarde. Onze broeder had vanmorgen, ik heb niet alles meegekregen, maar jullie gaan de straat op om de evangelie uit te dragen. Ja, je hebt maar één boodschap, de mensen, het heil is des Heren. Hij is de redder. Ja? Wil je tot wedergeboorte komen, ja, dan moet je dat uitroepen. Het heil is des Heren. Nou, dat geldt ook voor Israël in de toekomst. Wil Israël deel krijgen aan Gods beloften en aan het land, dan zullen zij inderdaad moeten gaan zeggen, het heil is des Heren. En er staat in hoofdstuk 6, komt, laat ons wederkeren tot de Heren, want hij heeft verscheurd en zal ons helen, hij heeft geslagen en zal ons verbinden, hij zal ons, hey, let op, na 2 dagen doen herleven, ten derde dagen zal hij ons oprichten, en wij zullen leven voor zijn aangezicht. Ja, wij willen de Heere kennen, er naar jagen hem te kennen. Dat is toekomst, dat is een profetie. Na 2 dagen. En wij leven vandaag als gemeente in die 2 dagen. God is vandaag in die 2 dagen bezig om de gemeente te verzamelen. En als God daarmee klaar is, dan pakt hij de draad met Israël weer op. En wanneer gebeurt dat? Wel op de 3e dag. Dus als het gaat om de wedergeboorte van Israël, dan vindt dat plaats op de 3e dag. Ja, dat is een Bijbels principe. Vind je overal in de Bijbel. In hoofdstuk 2 vers 18, Hosea 2 vers 18, daar staat: ik zal u mij tot bruid werven voor eeuwig. Ik zal u mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht, door goede tierenheid en ontferming. Ik zal u mij tot bruid werven door trouw en gij zult de Heere kennen. Hier staat dus heel duidelijk, heel expliciet, dat Israël dus in de toekomst de bruid van de Heere zal zijn. En wanneer gebeurt dat? Wel straks op de 3e dag. Ja. Bij de bekering, bij hun wedergeboorte. Er was een bruiloft te Kana. Wanneer? Ja, op de 3e dag. Zoek u maar op in het Johannes-evangelie. Op de 3e dag. Dat is straks de bruiloft die gaat plaatsvinden tussen de man en de vrouw. Tussen de Heere en Israël. Tussen de bruid en de bruidegom. Dan zal de wedergeboorte van Israël zich gaan voltrekken. Nou, dat zie je allemaal vooraf geschaduwd. Nou, onder andere in Jona. Jona, enerzijds een beeld van Christus en Christus' opstanding. Maar anderzijds, een boos en overspelig geslacht zal geen ander teken ontvangen dan het teken van Jona de profeet. Dus in de geschiedenis van Jona zie je dus al een heenwijzing naar de toekomst voor Israël. Israël is vandaag net als Jona onder de wateren, onder de volkeren, Openbaring 17. Maar op de 3e dag, als Israël gaat roepen, het heil is des Heren, dan komen ze tot wedergeboorte, tot nieuw leven. En dan zal ook Israël de opdracht die God gaf aan de 12, zal hij laten uitvoeren door het volk van Israël. Dat wordt straks het zendingsvolk bij uitstek. En dan zal ook iedereen zal het evangelie gaan horen. Iedereen, heeft God gezegd. Nou, daarvoor gebruikt hij het volk van Israël, broeders en zusters. En dat zijn, ja, dat zijn natuurlijk geweldige dingen. Hè? En dat zie je dus allemaal in deze geschiedenis van Jona. We gaan nog naar een andere geschiedenis, schrift met schrift vergelijken. We gaan naar Genesis 22... Genesis 22. Genesis 22. Hele bekende geschiedenis. Er staat in vers 1. Hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. Hij zeide tot hem: Abraham. En deze zeide: hier ben ik. En hij zeide: neem toch uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac, en ga naar het land Moria en offer hem daar tot een brandoffer op een der bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam 2 van zijn knechten met zich, benevens zijn zoon Isaac. Hij kloof de hout voor het brandoffer, begaf zich op het weg naar de plaats die God hem genoemd had. En dan komt hij weer. Toen Abraham, wanneer? Ja, je kunt het wel raden. Op de 3e dag, op de 3e dag, zijn ogen opsloeg, zag hij die plaats in de verte. Nou, de geschiedenis verder kent u. Abraham wordt geroepen en krijgt van God de opdracht om zijn zoon te offeren. De vader offert de Zoon. Nou ja, dan doet ons dat alweer denken aan God de Vader die de Zoon offerde. De Heer Jezus, hè? Daar is Isaac dan ook een beeld van in deze geschiedenis. En wat gebeurt er dan? Wel, dat vindt allemaal plaats op de derde dag. Hij zag die dag in de verte. Hij had 2 dagen gereisd. En dan ziet hij aan het begin van de derde dag in de verte de berg Moria. Zij zagen dat in de verte. En wij weten nu wat Abraham daar gezien heeft. Dat was dat hij zag dat zijn zoon zou sterven. En dan is het zo mooi, schrift met schrift vergelijken, Hebreeën 11, leggen we er even naast. Hebreeën 11. Hebreeën 11. Daar lees ik in vers 17, Hebreeën 11. Door het geloof heeft Abraham, toen hij verzocht werd, Isaac ten offer gebracht en hij die de beloften aanvaard had, wilde zijn enige zoon offeren. Hij tot wie gezegd was, door Isaac zal men van nageslacht van u spreken. En dan komt het, heel mooi, hij heeft overwogen, wat dan? Wel, dat God bij machte was om hem zelfs uit de doden op te wekken. En daaruit heeft hij hem ook bij wijze van spreken teruggekregen. Mooi is dat, hè? Abraham die bevindt zich met Isaac op die berg Moria. Hij heeft de opdracht om zijn zoon te offeren, om daar een brandoffer te brengen. Hij neemt hout mee. Isaac moest dat dragen. Zoals de Heer Jezus het kruis moest dragen. Hè? En dan komt hij daar en dan ziet hij in de verte. En wat gebeurt er dan op die derde dag? Ja, Isaac, die als het ware ten dode was opgeschreven. Abraham kreeg hem als het ware vanuit de dood weer terug. Wedergeboorte. Nieuw leven. Ja. En hij heeft geloofd, staat er in Hebreeën, dat hij hem bij wijze van spreken daaruit terug zou hebben gekregen. En dat is natuurlijk geweldig, is dat. Dat als je dus in de Bijbel leest over de derde dag, ja, dan krijg je te maken met opstanding, met wedergeboorte, met nieuw leven, broeders en zusters. Ja, als ik dat dan zo overdenk, dan word ik blij, moet ik u zeggen. Ja. Denk, tjoh, wat hebben wij toch een machtig boek in die Bijbel, hè? Hoe alles getuigt van hem. Weet je, dan hoef je niet zomaar een verhaaltje op te hangen met een preek of zo. Nee, dan leg je die teksten naast elkaar en het woord verklaart zichzelf. Broeder Jacob van Hanneveld, jongeren kennen niet, ouderen misschien nog wel, was mijn geestelijke vader, mijn leermeester. En die zei altijd van, jongens, de beste Bijbeluitlegger woont in jezelf en dat is de Geest van God. Dus ga nou maar de Bijbel bestuderen, schrift met schrift vergelijken en God laat je wel zien hoe het dan in elkaar steekt. En ik hoop ook dat u dat vanmorgen proeft, van dat betoog wat ik hier mag houden. Dat het niet mijn hersenspinsels zijn, mijn gedachten, maar dat ik u mag laten zien door schrift met schrift naast elkaar te leggen, dat je die lijnen gaat zien. En dat dus alles getuigt van de Heer Jezus Christus. En dat de derde dag in de Bijbel dus, ja, praktisch altijd te maken heeft met opstanding. Voor ons al, toen wij tot bekering kwamen, voor Israël in de toekomst straks, op die derde dag, als die bruiloft ter Cana stuk plaatsvindt. Hè. Dat is ook mooi, die geschiedenis van die bruiloft. Hè. Nog eventjes zo tussendoor. Zij komen daar en dan moeten zij, want er is bruiloft, de wijn is op. En dan zegt de Heer God tegen hun, je moet 6 vaten aanslepen. Nou, 6 is in de Bijbel het getal van de mens. er nog hoop over te zeggen zijn, laat ik even liggen. Maar ze moeten 6 vaten aanslepen. En die vaten die zijn leeg. En wat moeten ze doen? Die vaten moeten ze vullen met water. En als zij gedaan hebben wat God hen opgaf om te doen, dan doet God het wonder. Ik heb dat ook in mijn persoonlijke bediening zo mogen ervaren, weet u. Anders gezegd, alles wat je dus zelf kunt doen, dus vaten aanslepen en vullen met water, dat moet je gewoon zelf doen. En dan doet God doet wel het wonder. Zo heb ik dat ook echt altijd ervaren, weet je wel. Op allerlei tegenslagen en toestanden, weet je wel. Wat in mijn vermogen ligt, dat doe ik. Ja, en dan leg ik het maar bij de Heer. En dan laat ik het los. En dan moet God maar zien wat hij ermee doet. Nou, soms werd die weg bevestigd en ging het verder. En soms moet ik een andere weg inslaan. Ja. En zo was het in die geschiedenis ook, hè. Ze moesten 6 vaten aanslepen. Ze moesten vullen met water. En toen kwam God en God deed het wonder. En water is een beeld van het woord. En 6 is het getal van de mens. En in die 6 vaten, in de mens, in Israël, moet dus water, moet namelijk woord komen. En als het woord in je komt, dan doet God het wonder en dan verandert hij dat in wijn, een beeld van de geest. Wedergeboorte. Dan gaat met Israël ook gebeuren. Als Israël straks onder dat woord gaat komen, in de toekomst komen ze tot wedergeboorte. En dat symboliseert ook die geschiedenis in het evangelie over die bruiloft te Cana. Was op de 3e dag inderdaad tot wedergeboorte komen, broeders en zusters. Ja. Nog eentje. Ik ga met u naar Genesis 40. Genesis 40. Opnieuw een hele bekende geschiedenis. We bevinden ons inmiddels in Egypte. En wat gebeurt daar in Egypte? U weet het, Jozef is daar uiteindelijk terechtgekomen. Hij heeft nog een tijd, hij is verkocht geweest. Hè. Hij kwam in die put terecht door zijn broers. Een soort graf, een gevangenis onder de aarde zou je kunnen zeggen, hè, die put. Daar bevond hij zich en dan komen die kooplieden. En dan wordt hij verkocht voor een paar centen. Nou ja, als ik dat nog weer zeg, dan moet ik alweer denken aan de Heer Jezus, die ook verkocht werd voor een paar zilverstukken. He? Ja. En Jozef die komt dan op een gegeven moment in Egypte aan het hof van de koning, totdat die vrouw hem probeert te verleiden. Hij komt in de gevangenis en wat blijkt, in die gevangenis is dan ook de schenker en de bakker. He? Want er was... Men had geprobeerd om de koning te vergiftigen. En dan bevinden ze zich met z'n drieën daar in die gevangenis. En dan dromen die gasten een droom. En dan beschikt God Jozef om die droom uit te leggen. En dat doet hij dan ook bij die schenker en bij die bakker. En ook bij de koning later. En dan zien wij dat als Jozef die uitlegging gedaan heeft... Even zien, waar begin ik? Ik begin midden in het gedeelte. Nou, even vers 12b. Dit is de uitlegging ervan. De 3 ranken, dat zijn 3 dagen. Binnen 3 dagen zal Farao uw hoofd verhogen en u in uw rang herstellen. Dat zegt hij dus tegen de schenker, hè? En gij zult Farao de beker in de hand geven, zoals gij tevoren placht te doen, toen gij zijn schenker waart. En dan staat er vers 20, ja, hoe kan het ook anders, op de 3e dag nu, de geboortedag van Farao. En let even op het beeld, hè? Die schenker en die bakker die bevonden zich in de gevangenis. En in die dagen was dat onder de aarde. Hè? Net als die put van Jozef, hè? Als je in die dagen in de gevangenis kwam, dan bevond je je als het ware onder de aarde. Een gat in de grond en daar verbleven zij. En op de 3e dag, nu vers 20, de geboortedag van de farao, maakte hij een maaltijd voor al zijn dienaren en hij verhief het hoofd van de overste der schenkers en het hoofd van de overste der bakkers te midden van zijn dienaren. Want hij herstelde de overste der schenkers in zijn schenkersambt, zodat hij de beker weer in Farao's hand gaf, maar de overste der bakkers hing hij op, zoals Jozef had uitgelegd. Doch de overste der schenkers dacht niet aan Jozef, maar vergat hem. Nou, bekende geschiedenis nogmaals. En dan is het bijzondere dat hij dus inderdaad verhoogd werd, die schenker. Hij was als het ware dood en begraven onder de grond. Maar hij staat weer op de derde dag. Hij kwam als het ware weer tot leven. Zijn leven ging weer verder. En wat mocht hij? Hij mocht weer gaan schenken. Hij mocht weer gaan schenken. Ja, dat is natuurlijk ook heel bijzonder. Want dat woordje wat hier in het grondtekst staat, dat Hebreeuwse woord, dat betekent ook laten drinken, te drinken geven. Dat was de taak van de schenker. Hè? Hij liet anderen drinken. Nou, hoe geweldig wijst ook deze geschiedenis niet naar de Heer Jezus Christus. Want hij kwam toch ook om te laten drinken. Wie dorst heeft, komen tot mij. En drinken van het water dat ik hem geven zal. Dus ook in deze geschiedenis van de schenker die als het ware opstaat uit de dood. Hij wordt weer in ere hersteld en hij geeft te drinken. En de Heer Jezus, hij stond op uit de dood en hij gaf weer te drinken. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien, broeders en zusters. Hij is de bron van levend water. Ja. En dan tot slot, er zijn er nog meer, maar omwille van de tijd sla ik dat even over. Mag u dan zelf op zoek gaan. Gaan we even naar Hiskia in Twee Koningen. In Twee Koningen. Twee Koningen en dan het 20e hoofdstuk. Twee Koningen 20. Daar staat vers 1. In die dagen werd Hiskia ten dode toe ziek. Toen kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amos, tot hem en zeide tot hem: zo zegt de Heere, treft beschikkingen voor uw huis, want gij zult sterven en niet herstellen. Toen keerde hij zijn gelaat naar de wand en bad tot de Heere: ach Heere, gedenk toch dat ik voor uw aangezicht in trouw en met een volkomen toegewijd hart gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in uw ogen. En Hiskia weende luid. Nog had Jesaja de middelste voorhoofd niet verlaten toen het woord des Heeren tot hem kwam: keer terug en zeg tot Hiskia, de vorst van mijn volk, zo zegt de Heere, de God van uw vader David: ik heb uw gebed gehoord. Ja. Het zal je maar gebeuren, hè, Hiskia. Je wordt ziek ten dode toe. Het zag er niet zo best voor hem uit, broeders en zusters. Ja. Maar dan keert hij zich tot de Heere en dan bidt hij tot de Heere, vers 2. Ach Heere, gedenk toch dat ik voor uw aangezicht in trouw en met een volkomen toegewijd hart gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in uw ogen. Ja. En dan ga ik verder in vers 5. Dan heeft zegt de Heer: ik heb uw gebed gehoord, ik heb uw tranen gezien. Zie, ik zal u gezond maken. Wanneer? Ja, je kunt al raden, op de derde dag. Op de derde dag zult gij opgaan naar het huis des Heren en ik zal aan uw levensdagen 15 jaar toevoegen. En ik zal u en deze stad uit de macht van de koning van Assur redden en deze stad beschutten om mijnentwil en terwille van mijn knecht David, bedoelde zijn zusters. Ja. Hiskia komt tot nieuw leven. Hij was ten dode gedoemd, maar God wekt hem als het ware op en voegt 15 jaar toe aan zijn leven. Hij was ziek. Van nature is elk mens ziek. Ziek door de zonde. Dood in zonden en misdaden, broeders en zusters. En hier is ook sprake van een mens die ziek is. En wat roept hij dan? Hij roept tot de Heere, want hij is de redder. En hij kan en wil inderdaad verlossen. En God doet dat ook. En weet u, dat Hiskia weer genezen werd, dat komt omdat er iemand geweest is die door de Heere ziek gemaakt is. Jesaja 53. Hij is ziek gemaakt. Dat wil zeggen, onze zonden zijn op hem gelegd. Ja. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Genezing van de zonde, hè? Let wel, het gaat hier niet om lichamelijke genezing. Het gaat om genezing van de zonde. Omdat, kan nog even, ja. Nou, misschien zeg ik heel veel vanmorgen, maar het wordt allemaal opgenomen, dus ik kan even terugluisteren. Want Jesaja 53, daar wordt gesproken over het feit dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Maar dan moet je ook altijd lezen in de context van Jesaja 1. Want in Jesaja 1, daar staat in vers 4, en je moet voor jezelf maar het hele gedeelte lezen. Er staat, wee het zondige volk, Jesaja 1 vers 4. De natie beladen met ongerechtigheid. Het gebroed van boosdoeners, de verdorven kinderen. Zij hebben de Heere verlaten, de heilige Israëls versmaad, zich achterwaarts gewend. Waar wilt gij nog meer geslagen worden, dat gij voortgaat met af te wijken? En dan staat er, het gehele hoofd is ziek. Het gehele hart vol krankheid. Van de voetzool af tot de schedel is er niets gaaf. Wonden, striemen en verse kwetsuren die niet uitgedrukt zijn, nog verbonden, nog met olie verzacht. Wat God hier dus aangeeft in Jesaja is dat hij het volk van Israël schildert als een volk wat ziek is. En dan gaat het niet om een blinde darmontsteking of kanker of weet ik veel wat allemaal niet. Nee, het beeld wat hij gebruikt is, het gehele hoofd is ziek, het hart is vol krankheid, ja, van de zonde. Want u en ik, wij hebben een zondig hart. Van de voetzool af tot de schedel is er niets gaaf. Wonden, striemen, verse kwetsuren die niet uitgedrukt, nog verbonden, nog met olie verzacht. God geeft dus een schildering van het beeld van een ziek volk van Israël. Een zondig volk. Wee het zondige volk, zegt Jesaja in hoofdstuk 1. En dan kom je pas later in Jesaja 53 en dan zegt de Heere, ja, door zijn striemen is ons genezing geworden. Waarvan? Wel genezing in eerste instantie van de zonde, broeders en zusters. Immers het gehele hoofd was ziek. En dan schildert God het beeld van de ziekte, de zonde van het volk. En hij kwam in in mijn plaats en in Israëls plaats, om inderdaad voor hen te sterven, te lijden en inderdaad ook op te staan op de derde dag. Hiskia was ziek. Hij beleidt het bij de Heere en op de derde dag schenkt God genezing. Nou, dat was voor hem toch als een beeld van opstanding. Ja. Als u volgende week het bericht krijgt van nou, je bent ten dode opgegeven, je hebt niet zo lang meer te leven. Maar er komt opeens een kentering. Nou ja, dat is toch een vorm van wedergeboorte. Er worden jaren van leven toegevoegd. Hè? Ja, een nieuwe start. Nou, dat is ook wat Hiskia overkwam, broeders en zusters. En dan gaat hij inderdaad naar de tempel om God te loven en te prijzen. En dat zie je ook, dat beeld, in het evangelie, want daar is een paar keer sprake van een verlamde, hè? En dan komt die verlamde, die ontmoet de Heer Jezus en dan zegt de Heer, sta op en wandel. En waar zie je hem dan? In de tempel. Ook God lovende en prijzende. Ja. Toen ik tot bekering, tot wedergeboorte kwam, toen vond je mij opeens in de gemeente. Zeg maar in de tempel vandaag. Hè? Ja. Daarvoor kwam ik er niet, maar toen wel. Wat wilde ik dat doen? God loven en prijzen. Doordat ik tot wedergeboorte kwam, tot nieuw leven. En zo zie je dus dat de Bijbel op zoveel plaatsen daarover spreekt. En ga er voor uzelf maar eens verder mee aan de gang. Overlees deze dingen nog maar eens een keer weer. En ik hoop ook dat u die lijnen gaat zien. Door al die teksten naast elkaar te zetten. Ja, en dan wordt de Bijbel zo rijk. Dan is het heerlijk om daarmee bezig te zijn. Hè? Dan heb je altijd tijd te weinig. Maar goed, ze verwachten me straks weer in Vierhouten. Dus ik zet een punt. Tot zover. Amen. We gaan samen de Heer danken. Ja, Vader in de hemel, als we dit zo overdenken, dan mogen we blij worden. Want wat een voorrecht dat u ons verlichte ogen van het hart hebt geschonken. Geestelijk inzicht, wijsheid van u, om zo het woord te bestuderen, naast elkaar te leggen, de lijnen, de verbanden te gaan zien. En dan zien we dat alles getuigt van de Heer Jezus Christus. Elke bladzijde bepaalt ons bij hem. Dat begint al in Genesis, waar op de derde dag er scheiding komt tussen de wateren en het droge. En het droge tevoorschijn komt, omhoog komt, verheven wordt, waardoor er vaste grond is onder onze voeten. We zien dat, Heer, bij de geschiedenis van Jona, die op de derde dag tot wedergeboorte kwam. We zien dat bij de schenker, die weer verheven werd in zijn functie. En de koning weer te drinken mocht geven. We zien het bij Abraham, geweldig ook hoe we daar een beeld zien, een heenwijzing naar het offer dat u gebracht heeft. Heer Isaac moest geofferd. En Abraham zou gehoorzaam zijn geweest, want hij zag in de verte en hij zag de opstanding. Hij geloofde dat u bij machten zou zijn om Isaac uit de doden terug te geven. En u heeft dat, ja, bij wijze van spreken ook gedaan, lezen we in de Hebreeënbrief. En in plaats van Isaac werd daar een bok geofferd. En zo was u ook voor ons het lam Gods, dat de zonde der wereld heeft weggenomen. Dank u wel, Heere God, dat we daar ook de afgelopen week weer bij bepaald mochten worden. Bij uw verzoenend lijden, uw sterven, bij uw opstanding. En dank u wel dat u door uw opstanding onvergankelijk leven aan het licht hebt gebracht. En dat leven, dat is in de Zoon. En wie de Zoon heeft, heeft het leven. Dank u wel, Heere God, dat wij deel hebben aan dat opstandingsleven. En dat we mogen uitzien naar de grote dag van uw komst. Dat we u zullen zien zoals u bent. Heer, we prijzen uw grote naam daarvoor. En dank u, Heere God, dat ook als het gaat om de toekomst van Israël, dat er ook voor hen een derde dag zal aanbreken. We leven nu nog in die twee dagen waarin u verborgen bent. Maar er komt een dag dat u zult terugkeren. En dat ook zij zullen zien dat onze Heer Jezus hun Messias, hun Redder is. Dank u wel, Heren, dat we mogen weten. Er is een toekomst vol van hoop. Want dat heeft u ons beloofd. We prijzen uw naam daarvoor. Amen.